Je moet een goede fokker uitzoeken als je een puppy wilt. Het is eigenlijk de zin die je leest, hè, op het moment dat jij je gaat verdiepen in het nemen van een pup. Oké, laten we eerlijk zijn. Op het moment dat ik dit zeg, is het eigenlijk zo dat heel veel mensen het niet lezen. Want er zijn echt ontzettend veel honden van een slechte fokker of een broodfokker. En ik leg het heel vaak uit, maar voor mij is het verschil. Een broodfokker fokt in erbarmelijke omstandigheden, is bijna allemaal import. En gewoon ronduit slecht. Een slechte fokker is geen import, minder erbarmelijke omstandigheden, maar het is wel de fokker die inspeelt op de markt. Toch ook wel, laat ik zo zeggen. Of het is de fokker die een nestje heeft op een boerderij, ergens op het erf achter, en leven ze in de stal. En dan is dat minder slecht, ja, maar uiteindelijk zijn het wel de hondjes die moeten functioneren in de maatschappij. En die hebben wel een achterstand, dus het gaat niet zoals je wil. Dus eigenlijk, wanneer is een fokker goed? Dat is al de eerste vraag. Als ik op zoek ga naar een hondje, dan zoek ik bijvoorbeeld op ras X en dan vereniging. Dat is eigenlijk de weg die ik zoek. Daar ga ik kijken en dan kom ik websites tegen. En wat mij betreft is dat je research. En die is soms lastig, want dat betekent dat er minder is. Er is minder verkoop, minder fokkers, zeker als het ras niet zo bekend is. Er is een wachtlijst. En dan kom je altijd tegen het punt aan dat mensen zeggen, ja, dat wil ik niet. Want ik wil nu een hondje. En dat is eigenlijk het probleem. Dat is een van de oorzaken waar het probleem is ontstaan van de broodfokker en de slechte fokker. Oké, ik ga het niet zozeer hebben. Ik ga niet verder in op die broodfokker en die slechte fokker. Maar wel op de vraag, wanneer is een fokker dan goed, hè? Want wij hechten veel waarde aan een fokker die een stamboomhondje fokt. Dan heb je een goede hond. Nou, voor mij zegt dat niet zoveel. Voor mij is een stamboom alleen maar inzichtelijk wie de voorouders zijn. Dan is het zo dat dat wel degelijk natuurlijk ook informatie geeft dan over hoe gezond de voorouders zijn. Maar juist ook bij de rassen met een stamboom is er ontzettend veel erfelijk leed. Met veel bezwaar en zijn we ook veel gaan fokken op uiterlijke kenmerken waardoor fysieke kracht, gezondheid niet meer op de eerste plaats stond. Hè? We zijn gaan fokken op wat vinden we mooi. Dus dat is een probleem en daar zegt een stamboomhondje helemaal niks over. Dus dat is eigenlijk al het eerste bezwaar. Wat maakt een fokker een goede fokker? Ik moest deze vraag eigenlijk beantwoorden omdat een tijd geleden stapte er iemand in de puppycursus. En die stuurde mij een berichtje door privé omdat zij er een onderbuikgevoel aan overhield die niet helemaal showvol was. Dus zij vroeg gewoon aan die, klopt dit wel? En het ging om een Hollandse smaus. En dat vertel ik er even bij. Omdat een Hollandse smaus een ras is die je niet zoveel ziet. En dus er wordt gewaakt voor het ras. Voordat er zomaar mee gefokt wordt. Betekent vaak dat een reu niet zomaar gecastreerd mag worden. Dat een teefje niet zomaar gesteriliseerd mag worden. Er zitten echt voorwaarden aan. En de fokkers zijn vaak ook betrokken. Nou, dat soort dingen. Via een rasvereniging is het de weg waarop je zo'n hondje krijgt. Ik weet niet of ze in de broodfok zitten. Misschien wel, maar ik zie ze daar nog niet op die manier zoveel. Daar zie je vooral ook echt de populaire hondenrassen bijvoorbeeld. En waarom deel ik dit met je? Zij stuurde een filmpje van mij met input over wat de fokker zei dat het gedrag van een pup inhield. En toen ik het filmpje zag, was ik serieus even onder de indruk. Ik was echt even in shock, omdat ik dacht, als dit gebeurt in het nestje, als dit is wat een moederhond doet ten opzichte van haar puppy's en hoe deze pup op de andere pups en de moeder reageert, dat is niet best voor een puppy van 7 weken. Dat klopt van geen kant. Het is zelfs zo, als het mijn hond een keuze zou zijn geweest, zou ik gezegd hebben, ik weet niet of ik dit ga doen, of ik hier akkoord mee ga, als dit het gedrag nu al is, als dit de stress en spanning is in het nest. Het gedrag werd allemaal weggezet onder rangordebepaling, onder de hond. Eigenlijk vooral gewoon een rangordebepaling. Er wordt heel veel onder weggezet. Zelfs als dat het zou zijn, wat echt totale. Ja, ik kan het gewoon niet anders verwoorden, want ik vind het echt totale bullshit. Het is een hondje van 7 weken. Die heeft zijn moeder nodig om te overleven. En die is echt niet bezig met rangordebepaling. Als het al zo zou zijn, dan zou er nog zoveel meer over te zeggen zijn. En ik heb nog steeds de neiging om erbij te zeggen, want misschien hoor je dit wel en denk je van ja, hoezo niet? En het is wel een leiderschap en leider volgen en noem het op. Ik ben zo begonnen. Dat is de methodiek geweest waarin ik geschoold ben, waarin ik mijn papieren heb gehad, waarin ik altijd heb geloofd en toch niet geloofde dat dat er op die manier was. En waarom zeg ik dat? Omdat je misschien denkt, nou, er is weer zo'n iemand die dat hele rangordeprincipe gaat aflopen kraken. Nou, nee, maar er is wel zoveel meer dan dat. En dat is voor mij een groot probleem in bepalingen over gedrag. Waarom zeg ik dat? Nou, dan denk je hartstikke mooi. We nemen Hollandse smaus, via de rasvereniging gedaan, de moederhond is in huis. Ze hebben een werpkist die staat in huis. Hè? Dat zijn de twee dingen die je wilt afvinken op het moment dat je bij een nestje gaat kijken. Maar dan is dit de fokker. Dan is dit de kennis en de kunde die erachter zit. En dan is dit er vervolgens in dat nestje gebeurd. Veel stress, veel spanning. En op het moment dat de hond bij de persoon in huis komt na die 8 weken, heeft dat invloed. Invloed op het gedrag, invloed op de ontwikkeling, invloed op hoe jij start met je pup. En dus invloed op ook de dingen die we doen. En als jij dat niet weet, als je die begeleiding niet krijgt, en we gaan vervolgens ook nog, wat we dus vaak stereotyp doen, die hond lekker blootstellen aan alles onder de noemer socialiseren. Ja, dan ben je al wel lekker een bodempje aan het creëren voor problemen. En ik hoor mezelf in deze podcast praten hoor. Ik hoor de gedragsdeskundige die kritisch is, die, waarvan ik mij ook bewust ben dat dat iets is wat ik van jou nooit kan verwachten als jij dat niet bent. Als je daar niet in opgeleid bent of wordt of hè, je meters maakt. Omdat je gewoon een hond neemt of wilt. Maar dat maakt dus wel dat er een tijd was toen ik deze kennis en kunde niet had, dat ik ook zou gezegd hebben, hè, je moet op zoek naar een fokker. Een goede fokker, dat doe je via de vereniging. En nou, een beetje zo. Zorg ervoor dat die moederhond er is, een werpkist in huis. Dat ze daar staan, een betrokken fokker. Alleen, inmiddels vind ik een goede fokker, ja, dat is wel heel relatief. Dat is wel heel lastig, een lastige bepaling. Ik denk dus ook dat je dit niet 100% goed kan doen. Al denk ik wel dat er fokken zijn die het veel beter doen dan deze fokken. Nou, en waar gaat het mij dan nou eigenlijk om in deze podcast? Dat zit vooral in het verder kijken dan een aantal principes. Verder kijken dan de vereniging. Verder kijken dan, oké, de moederhond is er en er staat een werpkist. Wat gebeurt er? Hoe praten mensen over gedrag? Het belangrijkste is dat wij ontzettend veel ophangen aan de fokker. En dat vind ik wel degelijk een probleem, want daardoor verliezen wij onze vorm van kritische denken. En ik denk dat we die al een beetje verloren zijn. Dus klopt het wat er gezegd wordt? Kan je dat misschien eens, kan je daar een research op doen? Kan je dat gaan navragen? En dat is lastig, hè, want we leven in een informatiewereld. Er is heel veel informatie en dus ook veel tegenstrijdige informatie. Maar ik zie dat altijd zo als, pak de informatie nou maar en zorg er nou maar voor dat je dan vervolgens bij jezelf uitkomt om je gevoel te volgen. Dat voorbeeld van die Hollandse smaus is voor mij dus heel belangrijk, omdat je dan denkt, ik neem een hond van een goede fokker, want dan heb ik die goede, stabiele basis. Terwijl deze hond, en eigenlijk ook de moederhond, want er zat van alles achter, waarbij je je eigenlijk kan afvragen of deze hond niet ook is blootgesteld aan een moeder die al zoveel stress bij zich had, dat de pups vaak ook een verhoogde en versnelde aanmaak van cortisol hebben. Cortisol is een stresshormoon. Cortisol kan zorgen voor sneller angst, meer stress in het systeem. Dus ja, ik zou dat niet willen hebben. Ik zou dit zelf afgekaatst hebben en gezegd hebben, dat gaan we niet doen. Of er al eerder bovenop zit, hè, zodat je daar een beetje de vinger in de pap kan houden, zeg maar. Maar het doet wel wat. En ik zeg, ik zou het niet doen. Dat vind ik eigenlijk ook alweer te streng. Want ik merk ook dat je het gewoon, je kan dat gewoon niet 100% goed doen. Ik denk dat je een goede fokker, dat kan je niet 100% goed doen. Uiteindelijk is het namelijk ook zo dat je gewoon met mensen te maken hebt. En je bent dus afhankelijk van hoe ver iemand is in hun persoonlijke ontwikkeling, denk ik. wat mensen daarmee doen. De kennis over het ras. De kennis over... gewoon over hondengedrag. En ja, dat is dus ook een bezwaar. Dus het is ook een bezwaar. En zo zijn er altijd bezwaren. En zo ben ik als gedragsdeskundige wellicht extra kritisch. Maar wanneer is een fokker goed? Daarmee beantwoord ik dus niet per se de vraag over broodfok of slechte fok. Daar ben ik wel even kort op ingegaan. Maar vooral dat het heel relatief is. En ik je echt uitnodig om research te gaan doen. Om je goed je gevoel ook te volgen. En van verschillende eilandjes wat te snoepen, zeg maar. Om gewoon te kijken, oké, en waar kom ik dan nu op uit qua informatie en dat soort dingen. Ik denk dat dat iets heel belangrijks is. En ik ben me er ook van bewust dat ik met deze kritische ondertoon dus naar een fokker kijk. Maar het maakt dus ook dat ik altijd verder kijk dan alleen wat principes die tegenwoordig op een lijstje staan en afgevinkt worden. Omdat dit dus wel een bezwaar is. En ja, dat heeft zijn invloed. Daar ga ik de podcast mee afronden. Nogmaals, ik denk dat je dit niet 100% goed kan doen. Maar ik denk wel dat het iets is waar veel te weinig informatie nog over is. En waarbij we al snel denken, nou, ik heb de moederhond gezien en de werpkist die stond in huis. Dus dat is top, dat is een goede basis. Maar een goede basis gaat verder dan dat. En die heeft dus ook te maken met het welzijn van de moeder, de begeleiding. Wat doet een fokker hiermee? Hoe beoordeelt de fokker het gedrag? En ja, ik denk dat dat gewoon hele belangrijke dingen zijn. Want dan denk ik namelijk, stel je komt bij een fokker die geen stamboomhondjes heeft. Die niet via die vereniging is gekomen. Maar wat een goede hobbyfokker is. Die toevallig een oepsnestje heeft waarbij de honden in huis leven. Waarbij er begeleiding is, er een toch betere gedragsbepaling is. Het welzijn van de hondjes voorop staat. Waarbij zulke rare situaties niet worden weggemoffeld onder, ja, ze zijn rangorde aan het bepalen en dat soort dingetjes. Ik weet, je mist heel veel context hoor, maar het is wel even om aan te geven van hè, hoe er gekeken werd naar het gedrag van de puppy's. Ja, dan kun je beter zo'n hobbynestje hebben met een bepaalde hond of een bepaalde kruising, zeg maar. Dan dat je hem in deze setting hebt. Dus daar kun je echt wel kritisch over zijn. Daar ga ik ermee afronden. Dankjewel voor het luisteren en tot de volgende keer.